Als het iets voor je kan betekenen, probeer het te gebruiken. Als je het idee hebt van dit is niet te gebruiken, schuif het maar terzijde. Dus dat is de houding waar ik eigenlijk de dingen met jullie in wil delen. Waardoor jullie niet het idee hebben van hij heeft de wijsheid in pacht en hij komt ons hier zo in het zuiden vertellen hoe het allemaal moet. En daarmee kom ik eigenlijk meteen op de eerste studie die ik met jullie zou willen gaan doornemen. Als het gaat om namelijk het karakter van de leider en zijn persoonlijkheid. Het heeft me heel erg getroffen als ik kijk naar de periode dat ik de Heer Jezus Christus heb leren kennen tot op de dag van vandaag. Denk ik dat ik in alle bescheidenheid mag zeggen dat ik heel veel mogelijkheden en ruimte van God heb ontvangen om hele grote leiders te ontmoeten in mijn leven. Mensen met wie ik met zoveel ontzag naar kijk en gekeken heb. Mensen met een gigantische dosis van kennis. En toch als ik iedere keer weer terugkijk van wie zijn nu de mensen die de meeste indruk op mijn leven gemaakt hebben en die mij gevormd hebben, bewust of onbewust, dan moet ik zeggen, dan zijn het niet de mensen met groot succes. Dus daarmee wil ik zeggen, ook al heb ik succes, dat is niet in wezen de reden dat ik indruk op jou kan maken. Het zijn ook niet de mensen met de beste opleidingen. En ik heb ze getroffen, mensen met echt geweldige intellectuele kwaliteiten. Het zijn ook niet de mensen waar, zeg maar, de grote massa tegenop zag. Als ik terugkijk naar de mensen die indruk op mij gemaakt hebben, dan zijn het mensen die in hun karakter zo open waren. En mensen die er bereid waren om hun karakter met mij te delen. En ik denk dat als ik het heel eenvoudig en simpel mag brengen, dan zeg ik altijd, kijk maar terug naar, bij wijze van spreken, de jaren dat je in opleiding bent geweest. Of je nou begint, bij wijze van spreken, bij ons was het nu de kleuterschool en de basisschool, als je denkt aan de middelbare school. En je zou terugdenken aan leraren die je allemaal gehad hebben. En we hebben natuurlijk allemaal heel veel leraren gehad. Daar ben ik ervan overtuigd dat de leraren die vaak eruit sprongen, dat zijn de leraren waar je iets mee gehad hebt. Mensen die, zeg maar, soms een stukje persoonlijke aandacht voor je hadden. Mensen die iets van zichzelf lieten zien. En daarom vind ik het ook geweldig waar Mail mee begon. En in mijn zoektocht ben ik namelijk ook bij deze tekst uiteindelijk gekomen. Dat ik zeg, wat maakt indruk vandaag? We hebben bij ons in de gemeente, en ik denk dat ik een jaar of 16 geleden ermee begonnen met een bediening in bevrijding. En we hebben een hele grote bediening in bevrijding. Dat we zien hoeveel mensen bevrijd worden. En echt van zulke duivelse machten. Mensen uit de Satanskerk die we van tijd tot tijd binnenkrijgen. Met wie we mogen bidden. En dan is het gewoon indrukwekkende wijze waarop de boze geesten hun leven moeten verlaten. Ik merk dat als zodra ik over dit onderwerp spreek, dat mensen zo in wezen gepakt raken en mensen zo nieuwsgierig worden. En dat mensen denken, wow, moet je horen wat er allemaal gebeurt. En in de tweede plaats, denk ik, als we denken aan onze bediening als leiders om bijvoorbeeld te prediken, als je een geweldige prediker zou zijn waarbij je zegt van, jongen, je moet zien van hoe mensen geraakt worden door je prediking. Bijna elke dienaar zou dat willen zijn. En dan vind ik het zo bijzonder dat Jezus daar niet de nadruk op legt. Zoals Millet zo net gelezen heeft uit Marcus hoofdstuk 3. Maar dat hij zegt opdat ze met hem zouden zijn. Ze moeten zijn hart leren kennen. Ze moeten hem van binnen leren kennen. Ze moeten weten wie hij is. En ook als ik denk aan de opvoeding van onze kinderen. Ik denk dat heel veel van ons, of de meesten wel kinderen hebben. Ik vraag me altijd af, wat maakt nu indruk op mijn zonen en mijn dochters? Is het omdat een pa heel goed geleerd heeft? Is omdat pa bekend is? Is omdat pa door heel veel mensen gezien wordt? Is het om, ik merk mijn kinderen prikken er doorheen. Echt, ze prikken er doorheen. Het gaat ze om wie je bent. Wie je bent werkelijk als vader of als moeder met je hart, met je leven. Ik denk, dat maakt indruk op kinderen. En niet in wezen alle titels en alle kwaliteiten en allerlei successen die je hebt. Maar wat je bent. En het heeft me ontzettend geraakt. Ik had heel goed contact met een zendeling. Deze man is een jaar lang is hij op het zendingsveld geweest. Heeft heel veel gemeenten gesticht. Kwam op een gegeven moment naar Nederland terug. Ik leerde hem kennen. Een man die veel met me deelde. En ik kan me herinneren dat hij me een keer iets vertelde waarbij hij nauwelijks uit zijn woorden komt omdat hij moest huilen. Dus toen vroeg ik hem van, waarom raakt het je zo? Wat wil je me vertellen? Toen zei hij, mijn zoon die is op een gegeven moment naar Engeland gegaan om daar op een bijbelschool te studeren, op een theologische opleiding. En mijn zoon zou afstuderen, heeft hij mij en mijn vrouw uitgenodigd of wij een weekend wilden komen, daar wilden zijn en dan de diploma-uitreiking mochten meemaken. En deze zoon is ontzettend intelligent. Dus hij is cum laude geslaagd en er werd bij de uitreiking van de diploma's werd er heel veel woorden aan hem besteed. En wat zijn vader allemaal gedaan heeft, uit wat voor nest hij vandaan kwam. En hij zei, ik was zo trots en zo dankbaar wat ik allemaal daar hoorde over mijn zoon. En hij zei, toen gingen we naar huis en mijn zoon nodigde me uit na het eten van pa. Ik zou even een ommetje met je willen maken, een wandeling. En we liepen en we kwamen op een gegeven moment bij een bos en we gingen op een bank zitten. En hij zegt, en toen vroeg ik mijn zoon, joh, hoe vind je dit? We raakten zo met elkaar in gesprek dat je nu dit bereikt hebt. Toen zei pa, alles wat over je gezegd heeft, het is werkelijk waar. En ik ben God zo dankbaar voor al die dingen. En toen begon die zoon te huilen. En hij zei, pa, maar ik ken jou niet als vader. Je bent voor mij een man met naam, met geweldige kwaliteiten. Wat heb je veel voor God gedaan? Maar ik ken je niet als vader. Nou, begrijp je? Dan kom je echt bij de kern. Maar ik denk niet dat het alleen maar te maken heeft met mijn leiderschap in mijn gezin. Maar ook daardoor breder. Want als ik het daar niet kan doen, vergeet het maar, dan kan je het nergens doen. Dan is het alleen maar schijn. Dan kom je absoluut niet verder. Als ik niet in wezen in staat ben om mijn hart te delen met, zal ik als leider ook nooit verder komen. En ik denk dat dat in principe ook het diepe geheim is van leiderschap. Ik heb daarom een studie die ik met jullie wil doornemen vanmorgen. Ik heb eigenlijk me die vraag gesteld om meteen to the point te komen van wat is nu een leider? We gaan geholpen worden met een PowerPoint-presentatie. Ik heb me zitten afvragen van wat is een leider? Omdat soms is het goed om dingen heel eenvoudig neer te zetten, om voor jezelf naar jezelf te kijken. Maar daardoor natuurlijk ook naar mensen die je in de gemeente tot leider wil maken, waar we uiteindelijk ook op zullen komen. Ik heb het zo geformuleerd. Misschien dat je het even voor ons zegt. Een leider brengt mensen naar een plaats of in een situatie waar ze zonder hem niet gekomen zouden zijn. Dat is dus gewoon eventjes, dan praat ik niet over geestelijk leiderschap of over natuurlijk leiderschap, maar gewoon puur een leider. En dat kan je zien bij kinderen, dat kan je zien bij jongeren, dat kan je zien in het bedrijfsleven, dat kan je zien in de sport, dat kan je zien in de gemeente, dat kan je zien op scholen, waar dan ook. Dat is in principe een leider. En of het nou is in een kleine stap die iemand moet maken, maar dat is het meest kenmerkende, denk ik zelf, van een leider. Dat die mensen brengt op een plaats, in een situatie, over dingen heen waar de persoon zonder de leider niet zou komen. Waarom het zo belangrijk is? Omdat ik denk dat als wij als gelovigen praten over leiderschap, dat we vlug geneigd zijn om alleen maar geestelijk te denken, waarbij we de natuurlijke dingen die God ook gegeven heeft eigenlijk vergeten. En dat is ontzettend jammer. Om een voorbeeld te noemen, ik zeg vaak, omdat ik het voorrecht heb om met heel veel leiders te maken te hebben, ook in gemeenten, maar ook buiten gemeenten, dan merk ik in wezen dat het moment waarop mensen die stap maken om in het evangelie of in Gods koninkrijk bezig te gaan zijn, dat het plotseling wordt dat we alles wat we in het natuurlijk leven meemaken, loslaten. En dat wij heel veel kostbaar soms laten liggen. Ik had het voorrecht om een paar maanden geleden om een leiderschapstraining te geven aan een aantal topmensen bij de politie. En mensen die in de provincies, zeg maar, leiding geven aan politie. En ik vroeg toen ze me uitnodigden of ik die training wilde geven. Waarom nodigen jullie me uit? Ik geef studies aan mensen in de gemeente. Toen zeiden ze, omdat we namelijk een aantal van ons jou geobserveerd hebben en tot de ontdekking zijn gekomen dat wat je leert eigenlijk precies zo toepasbaar is binnen ons vak als leidinggevende bij de politie. En dat was voor mij een geweldige zegen, moet ik zeggen. Een bemoediging. Want het is waar je ook staat in het leven. Nou, en dat is heel essentieel. Vandaar dat ik ook op een gegeven moment voor mezelf op een rij ben gaan zetten van wat is natuurlijk het natuurlijk leiderschap? Omdat je natuurlijk ook iets hebt als natuurlijk leiderschap. Misschien dat dan zeg je een natuurlijk leider. Laat ons even die punten eventjes één voor één bekijken. Ik denk dat een natuurlijk leider is iemand die vol vertrouwen is. Omdat je als leider, en dan neem ik het niet over een geestelijk leider, ik heb het gewoon over een leider in het algemeen. Als je bij wijze van spreken op een basisschool zou komen, of dat je in een klas komt, of dat je in een sportvereniging komt, of dat je in een bedrijf komt, waar dan ook komt, kan je vaak in wezen mensen herkennen als ze elementen van leiderschap in hebben, dat ze een zeker vertrouwen hebben, een vol vertrouwen. En vaak ook in hunzelf, in datgene wat ze kunnen doen. Het tweede punt is, het zijn vaak mensen die mensenkennis hebben. Natuurlijk kom je het in allerlei gradaties kom je tegen. Maar een leider ziet mensen. Een leider observeert mensen. En die merkt in wezen wat iemand kan en wat iemand niet kan. In de derde plaats, hij neemt eigen beslissingen. En ik denk dat naarmate je in je leiderschap groeit, of dat je zou zeggen, je een sterkere leider bent, is dit in principe een van de zaken. Het is tegelijkertijd ook soms een van de problemen van een leider. Dus het zijn heel veel, je zou zeggen, positieve dingen, maar ze hebben meteen ook een schaduwzijde. Met name deze ene punt neemt eigen beslissingen, waardoor leiders vluchtgeneigd zouden zijn naarmate dat hun leiderschap groter en sterker wordt om juist in wezen geen teamspeler meer te zijn. Wat heel veel voorkomt, maar goed, daar komen we op later terug. In de vierde plaats, is ambitieus. Dat kan ook niet anders, want een leider wil vooruit gaan, wil dingen bereiken. Dus een leider is niet iemand die denkt van, ach, komen we vandaag niet? Nou, komen we morgen ook niet? We zien het wel. Integendeel, bij een leider ga je merken, maar weer natuurlijk in gradaties. Hè? Alles wat ik zeg is in gradaties terug te brengen. In de vijfde plaats, en verzint vaak eigen methodes. En ik zeg altijd, een leider, als ik naar mijn leiders kijk, en niet alleen maar nu, maar ook voorheen, dan kan ik merken in wezen van wat voor kwaliteit een leider heeft, is in het spelen met heel veel middelen, mogelijkheden. Het zijn zeer creatieve geesten. Omdat je namelijk, als het ware, een leider kan je niet vangen. Omdat hij iedere keer weer, als het ware, uit een situatie kan komen. Om het ambitieuze dus. En om het vertrouwen dat hij heeft. Om steeds voorwaarts te kunnen gaan. In de zesde plaats, houdt van leiding geven, waarbij, als ik zeg delegeren en commanderen, dan wil ik namelijk juist het aspect naar voren brengen dat ik het niet heb over een autoritair leiderschap, want die geeft juist niets uit handen. En die probeert alles vast te houden. Maar als het gaat om houdt van leiding geven, dus waarbij we gezegd hebben dat leiding geven, leiderschap, je helpt mensen om van het ene punt naar het andere punt te komen. En dat dus ook in hun eigen ontwikkeling. Dat iemand zich verder kan ontwikkelen. Wat heel essentieel is voor het leider. En het laatste punt, dacht ik, is gemotiveerd vanuit persoonlijke motieven. Dat, De leider, de natuurlijke leider, die is natuurlijk heel sterk op zichzelf gericht en probeert als het ware daar zo zijn motivatie in te vinden. Nou, ik denk dat je dit bijna van alle leiders kan zeggen. Kleine leiders, grote leiders. Leiders die grote groepen aansturen. Leiders die kleine groepen van mensen aansturen. Maar dat zijn zaken die namelijk voor ogen moet houden. Waarom heb ik dit gedaan? Omdat ik namelijk voor mezelf op zoek ben gegaan. Wat maakt nu dat het geestelijk leiderschap anders is dan het natuurlijk leiderschap? Dus je zou zeggen, natuurlijk leiderschap, dat zit in iemand. De persoon wordt zo geboren. Waarbij ik natuurlijk ook onderken dat God soms mensen, ook als ze geen leiders zijn van nature, dat de Heilige Geest mensen een nieuw aspect van gave kan geven om een leider te worden. En dan ben ik erg blij dat ik niet uit theorie praat, maar dat ik het echt uit de praktijk heb. Dat ik soms zie hoe mensen geen leiders waren van nature, maar dat ze door Gods genade leiders geworden zijn. Maar je hebt natuurlijk ook heel veel mensen die gewoon van nature het van God hebben meegekregen. Vanaf de geboorte uit hun vader en hun moeder. Het zit in hun genen. Maar dat maakt nog niet dat ze in wezen ook geestelijke leiders zijn. Omdat geestelijke leiderschap namelijk daarin verschilt. Mag ik het laatste punt? Dat zou ik bijna vergeten. Dan is onafhankelijk. Het onafhankelijke van een natuurlijke leider. Natuurlijke leiders, je komt het heel veel tegen. Moet ik zeggen, ook bij geestelijke leiders zie ik het heel vaak. Dat namelijk ze zich niet willen binden aan. Ik zeg het altijd zo, en misschien dat ik die test bij jullie kan doen, gewoon om te vragen, als jij een leider bent, hè, hoeveel echte vrienden heb je? Ik kom tot de ontdekking, tot mijn stomme verbazing, dat leiders bijna nooit vrienden hebben. En dat heeft te maken met het onafhankelijke. Want het moment dat je namelijk een echte vriend hebt, dat betekent dat je ook je zwakte, je tekortkomingen, je wanhoop, je frustratie moet je laten zien. Dat versta ik onder vrienden. En omdat ze onafhankelijk zijn, willen ze zich niet in wezen afhankelijk opstellen. Terwijl ik denk dat bij een geestelijke leider, daar krijg je het wederzijdse afhankelijke. Dus je bent voor een stukje afhankelijk en een stukje ben je onafhankelijk om op zo'n manier te kunnen functioneren. Nou, vandaar dat we die stap gaan doen naar de geestelijke leider. Dat was het eerste punt nemen. Het allereerste punt dat ik daarom bovenop gezet heb, is namelijk dat een geestelijke leider is juist het meest kenmerkende is het afhankelijke leider. En wat bedoel ik daarmee? In de allereerste plaats denk ik de afhankelijkheid die wij hebben, namelijk zowel naar God toe in de allereerste plaats. Dat is iets waar je bewust voor kiest, niet om mooie woorden te spreken, maar echt vanuit het diepst van je hart om afhankelijk te zijn van God. En daardoor ook je afhankelijk te maken van andere mensen. En laat me het zo zeggen. Er zijn sommige momenten waarvan ik denk, hier heb ik niemand voor nodig, dit kan ik allemaal zelf. En toch kies ik er bewust voor, ik wil het niet. Ik wil me afhankelijk maken van die ander die het minder kan dan ik. Die het anders doet dan ik. Maar toch wil ik die persoon erbij betrekken om in principe in mijn functioneren het van me te nemen. En dat betekent dat ik me daardoor afhankelijk maak van. En, ik kan me soms zodanig ontwikkelen dat ik eigenlijk steeds minder mensen nodig heb. En door de mogelijkheden die ik heb, door de capaciteiten en de kwaliteiten die God me heeft toevertrouwd. En toch kies ik ervoor om juist in wezen in afhankelijkheid van sommigen te functioneren. Laat me met één voorbeeld aangeven. Ik denk dat ik vrij vlug dingen te weten kan komen en dingen onder de knie kan krijgen. Bij ons in de gemeente heb ik me principieel gescheiden van alles wat te maken heeft met de financiën van onze gemeente. Principieel. Ik wil afhankelijk zijn van mijn leiders die met financiën bezig zijn. Dat heb ik om twee manieren gedaan. A, omdat ik in wezen wil leren leunen en steunen op hen en hen volle vertrouwen te kunnen geven. En in de tweede plaats, omdat ik eigenlijk heel ver van alles wat te maken heeft met financiën wil blijven. Omdat het vaak een hele moeilijke struikelblok is voor leiders. Wat je breed in de wereld, maar ook in Nederland, regelmatig tegenkomt. En dan merk je van, ben je bereid om daarom afhankelijk te zijn? Ja. Maar het heeft eerst te maken met de afhankelijkheid die je hebt naar God toe. En misschien dat we die tekst mogen hebben. In 1 Korinthe hoofdstuk 15. Als jullie die tekst voor je zou willen nemen. Het is zo'n bijzondere tekst, moet ik zeggen, wat de apostel Paulus daar over zichzelf zegt. 1 Korinthe hoofdstuk 15. Vers 9 en vers 10. Het is een heel bekend vers en toch is het prachtig om even met elkaar erbij stil te staan. Waar Paulus schrijft, want ik ben de geringste der apostelen, niet waard een apostel te heten, omdat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Maar door de genade Gods ben ik wat ik ben, en zijn genade aan mij is niet vergeefs. Want ik heb meer gearbeid dan zij allen. En dan bedoelen we alle andere apostelen, omdat hij over hen gesproken heeft in vers 9. Als hij spreekt over de apostelen, de geringste van de apostelen. Ik heb meer gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Als ik even kort met jullie naar deze twee teksten mag kijken. Je hebt iets, namelijk, je kunt iets zeggen. Namelijk hier zoals Paulus zegt, ik ben de geringste onder de apostelen. Zo hebben we natuurlijk geleerd, ook binnen ons geestelijk, kerkelijk een leven en in Gods koninkrijk, om hele mooie, vrome woorden te gebruiken. Je kan iets zeggen en het in je hart niet zijn. En ik moet zeggen, tot mijn spijt moet ik zeggen, dat komt heel veel voor. Terwijl als Paulus dat zegt, ik ben de geringste onder de apostelen, dan is het een diepe, diepe overtuiging. Ik heb laatst, die vraag wordt me vaker gesteld, maar ik geloof dat het vorige week nog was, dat iemand in een leiderschapstraining, dat een aantal leiders me de vraag stelde van, Orlando, ben je niet vaak hoogmoedig? Speelt dat jou niet parten wegens het vele dat God je aan zegen, aan genade toevertrouwt? En ik zei, ik ben God werkelijk zo dankbaar. Als er iets is waar ik weinig of bijna geen problemen mee heb, dan is dat het wel. En ik ben blij dat ik het zo mag verwoorden. En ik vraag me vaak af, hoe komt het dat dat het geval is? En dan zeg ik, omdat ik weet waar ik vandaan kom. Voor mij is het zo overduidelijk. Ik hoef er geen moment over na te denken. Ik weet waar God me vandaan getrokken heeft. En dan mijn diepe overtuiging is, alles wat ik ben, bereikt heb, alles wat ik kan, ik zie het vanuit mijn hart als een diepe, diepe overtuiging. Het is echt gekregen. Dus het moment dat ik in principe op die stoel zou gaan zitten om te zeggen, en moet je hem zien, dan denk ik, ik besteel God van zijn eer. Maar tegelijkertijd weet ik, dit is mijn grootste gevaar om me dan ook meteen kwijt te raken. Want het is echt genade. Dus snap je, je kan iets zeggen zoals ik het nu naar jullie toe zeg. Maar als ik het niet meen, als dat niet mijn overtuiging vanuit mijn hart is, God ziet het. Snap je? Maar je merkt, het komt ook niet over. Iemand die iets zegt, maar het leeft niet echt in zijn of aan haar hart. Het komt niet over. Het zal altijd weer eigenlijk spelen in je omgang met mensen. Ik durf te zeggen, ook als jullie bij ons in de, bij mij in de gemeente zouden komen, dat merken mensen. Of het nou mensen zijn die de kerk schoonmaken, of dat het onze oudsten zijn, of dat het een jongeren zijn, of dat het mensen zijn die bij de crèche werken. Ik heb nooit en ten nimmer het gevoel dat ik boven ze sta. Mijn gevoel is altijd dat ik naast ze sta. Maar daardoor kan ik ze ook op een hele natuurlijke manier bemoedigen. En met hen zijn en hen aanmoedigen. En hen waarderen voor wat ze doen. Omdat ik weet namelijk wat het zelf betekent. Dat alles wat je bent, alles wat je hebt, dat het van God is ontvangen. Nou, dat vind je nooit bij een natuurlijke leider. Een natuurlijke leider zal elke kans gebruiken om zichzelf te profileren. Om aan eer, om aan gezag, om aan populariteit, om aan wat dan ook eigenlijk te winnen. Die zoekt altijd om te klimmen. En dat is ook de reden waarom ik dit punt als eerste punt geplaatst heb. En het mooie ervan is dat Paulus het ook zegt, hè, door Gods genade ben ik wat ik ben. Dat is fantastisch. Als je naar jezelf kijkt en zegt, maar door Gods genade ben ik wat ik ben in het leven, in de gemeente, in mijn functioneren. Je schrijft alles toe aan Gods genade. En op het moment dat het genade is, dan wordt eigenlijk het helemaal bij je weggeroofd om nog iets te kunnen hebben waarvan jij groot zou kunnen zijn of zou kunnen willen worden. En dan zie je Paulus, die man is zo mooi en zo eerlijk. Dan zegt hij van, ik heb meer gearbeid dan zij allen. Wat zie je hier naar voren komen? Afhankelijke leiders zijn aan God betekent niet dat je je ogen sluit, maar dat je realistisch blijft. Namelijk om ook te zien wat God je aan mogelijkheden gegeven heeft. En dat is wat Paulus ziet. Dus Paulus ziet dat hij van God zoveel genade heeft ontvangen, dat hij de andere apostelen overstijgt. En wat doen we vaak? We proberen zo vroom te zijn, dat ze zeggen, ach, maar ik ben niet belangrijk. En wie ben ik? En ik heb helemaal niet zulke bijzondere talenten. Terwijl je van jezelf weet, van dat heb ik wel. Paulus zegt, nee, ik mag het ook benoemen. Dus als ik met mijn leiders ben, dan zeg ik tegen mijn leiders, ik weet waar mijn kracht ligt. En gelukkig dat ik het ook weet. Want waar mijn kracht ligt, daar zet ik me ook echt volledig ook in. Maar waar mijn kracht niet ligt, dat zal ik ook precies zo zeggen. Dat is voor mij open. En dat maakt juist dat je afhankelijk blijft en van God, maar ook afhankelijk van de mensen met wie je samenwerkt. Want ze weten wat mijn zwakte zijn. En ze weten wat mijn sterke kanten zijn. En je ziet daarin weer Gods genade. Het tweede punt is namelijk een transparante leider. Daarbij kom je eigenlijk al op datgene wat we hebben gebruikt als insteek, namelijk van de Heer Jezus. Dat de Heer Jezus Christus zijn leven opent voor zijn discipelen. Dat is natuurlijk de manier waarop het heel sterk gebeurt. Hij opent zijn leven voor zijn discipelen. Hij is transparant, hij is doorzichtig. Ja. Ik kan me herinneren dat toen ik voor het eerst voorganger werd, en dan ga ik naar 26 jaar geleden. Dat was in Lemmer. Toen begonnen dit soort zaken bij mij te spelen in mijn ontwikkeling. Tenminste, daar is het bij mij begonnen. En eerst heeft met name broeder Winston van de Bijbelschool. Het is een man die erg veel in me geïnvesteerd heeft. Waar ik de Heer erg dankbaar voor ben. Maar toen ging ik voor mezelf dingen ontdekken en ontwikkelen. En ik merkte dat de leiders waaronder ik gefunctioneerd had in die periode, dat het mensen waren die moeilijk te bereiken waren, moeilijk toegankelijk waren. Ze bleven altijd op een afstand staan. Dus toen ik in Lemmer kwam, toen zei ik tegen de raad, ik zou het zo ontzettend fijn vinden om studenten de gelegenheid te geven om stage te lopen, waarbij Nelleke en ik, mijn vrouw, besloten hadden om bij stage de nadruk niet zou liggen op het opdoen van vaardigheden, wat vaak natuurlijk bij stage het geval is, maar dat de nadruk zou leggen op het leren kijken door de ogen van een voorgangers echtpaar. En dat mochten wij zijn. Dus dat betekent voor ons een uitdaging om ons leven te openen. We wisten waar we mee begonnen en we wisten de risico's die we aangingen, die ook naar voren zijn gekomen, maar we kozen er bewust voor. Dat betekent dat we met onze stagiaires regelmatig samenkwamen. En dan spraken we ook over ons huwelijksleven. We spraken over hoe we met onze financiën omgaan. We spraken over onze seksualiteit. Hoe we dat er tegenaan keken, hoe we daarmee omgingen. We probeerden als het ware ons kwetsbaar op te stellen en transparant te zijn. Nou, ik denk dat voor mij zo een leerschool geweest is. Omdat ik gezien heb hoe Jezus zijn leven opende voor zijn discipelen. De grootste vorming die de apostelen hebben ontvangen is de vorming doordat Jezus transparant was naar deze mannen toe. Een van de mooiste teksten die ik vind in het leven van Paulus is in 2 Timotheus hoofdstuk 3. Als jullie dat met me zouden willen opzoeken. 2 Timotheus hoofdstuk 3. In 2 Timotheus hoofdstuk 3, vers 10, dan zie je de relatie tussen Paulus enerzijds en Timotheus, hoe hij dat beschrijft. Vers 10 en vers 11. Gij daarentegen hebt volle aandacht geschonken, en dan let op wat hij zegt, aan mijn onderricht. In de tweede plaats aan mijn wijze van doen. In de derde plaats mijn bedoeling. Dus de motieven achter wat ik deed. Mijn geloof. Mijn langmoedigheid. Mijn liefde. Mijn volharding. Mijn vervolgingen en lijden zoals mij getroffen hebben te Antiochië, Iconium en te Lystra. Dus je merkt dat Paulus zijn leven geopend heeft voor deze jonge broeder die hij meenam. En Paulus zegt, ik heb je de mogelijkheid gegeven om, als het ware, helemaal diep van binnen bij mij te kijken. Dit heeft ertoe geleid, toen ik jaren geleden deze dingen ontdekte. We zijn nu met een grote gemeente, met heel veel oudsten die we hebben. Verschillende soort oudste groepen hebben we. Maar dat is eventjes niet belangrijk. Waar ik naartoe wil is dit. Vanaf het allereerste begin heb ik daarom gezegd, God, ik zou dit zo graag willen toepassen. We hebben een woord geïntroduceerd binnen onze gemeente. We noemen het bedieningenzorg. Bedieningenzorg. Wat bedoel ik daarmee? Als ik met mijn oudsten samenkom, we vergaderen met onze pastorale oudsten, maar dat is meer even om het aan te geven naar jullie, mogen jullie het meteen weer vergeven. We vergaderen met onze bestuurlijke oudsten en dan hebben we oudsten die beleid maken op het pastoraal gebied en oudsten die zich bezighouden met de visie en de toekomst van de gemeente. Met welk college, groep van oudsten, ik zo ook samenkom, ik kan me niet voorstellen dat we het eerste half uur en soms zelfs een uur niet zouden gebruiken om bij elkaar naar binnen te kijken. Ik open meestal met een Bijbelgedeelte en daarna, of ik begin zelf iets te vertellen, maar dan ga ik soms op de man af vragen, joh, vertel eens, hoe is het met jou? En dan mogen we elkaar vragen stellen, hoe is het met je vrouw? Hoe is het met je kinderen? Je hebt de vorige keer dit over je zoon verteld, hoe is het nu? Hoe is het op het werk? Hoe liggen de verhoudingen? Jullie kunnen je niet voorstellen wat dat betekent. En als ik een agenda soms zie, afgelopen woensdag hadden we een raadsvergadering, dan zie ik een agenda met agendapunten van hier tot Tokio. En dan is de drive bij mij iedere keer om dit stukje te willen verminderen. Maar dan zegt de Heilige Geest iedere keer weer tegen me, Orlando, dat doe je niet. En dan nemen we de tijd. En aan het eind van de vergadering dan zijn alle agendapunten besproken. En niet op een rush er doorheen, maar omdat je zo dicht bij je hart komt. Ik kan me herinneren dat het een keer gebeurde dat binnen een van onze muziekteams, omdat we het binnen de hele gemeente hebben door laten werken. Dus als onze muziekteams bij elkaar komen om te oefenen, zeg maar, voor een dienst, dan beginnen ze altijd ook daarmee. Komen de crashmedewerkers bij elkaar om het werk van de crash te bespreken, dan beginnen ze daarmee. Het heet bedieningenzorg, hebben we het genoemd. Dus de zorg die je voor elkaar hebt in de bediening die je uitoefent. En dat in zo'n muziekteam, ze moesten zondag zingen en ze hebben geweldig geïnvesteerd. En maandag moest een van de zangeressen geopereerd worden. Maar niemand in het team wist het. Dat was voor mij zo'n schok. Dat ik denk, dit overkomt ons nooit meer in deze gemeente. Maar hoe vaak is het niet zo dat je veel samenwerkt, maar je weet niet echt wat er in het leven van die ander speelt. Terwijl er misschien zulke stormen, maar zoveel moeilijkheden, zulke verdrietige dingen spelen bij die ander. Een leider zal de toon moeten zetten door transparant te zijn, doorzichtig. En daarom dat ik ook die tekst uit Handelingen hoofdstuk 20 vers 28 zo indrukwekkend vind. Als jullie die tekst even voor je zou willen nemen, dan wil ik met jullie kijken naar die tekst. Wat de apostel Paulus daar zo zegt tot de oudsten van de gemeente van Efeze. Handelingen hoofdstuk 20, het hele bekende vers 28. Dan zegt hij, ziet dan toe op uzelf en op de gehele kudde waarover de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft om de gemeente Gods te wijden die hij zich door het bloed van zijn eigenen verworven heeft. Als jullie naar die tekst kijken, hè, en je gaat het analyseren, dan zijn we meestal geneigd om die tekst zo te lezen. Orlando, ziet toe op jezelf. Miel, zie toe op jezelf. Henk, zie toe op jezelf. Edward, zie toe op jezelf. En zo zouden we het ieder op. Maar dat staat er helemaal niet. Officieel staat er, als je dus vanuit de grondtekst vertrekt, dat het een meervoudsvorm is. Paulus ziet die mannen bij elkaar. En dan zegt Paulus tot die mannen, zie toe op uzelf. Dus een meervoudsvorm. Met andere woorden, leiders moeten op elkaar toezien. Leiders moeten op elkaar toezien door elkaar te bemoedigen, elkaar te vertroosten, elkaar soms een halt toe te roepen. Leiders moeten in staat zijn om dingen tegen elkaar te zien in de zorg voor elkaar. Want als de leiders geen zorg voor elkaar hebben, dan is het onmogelijk om de zorg te hebben voor de kudde. Snap je? Ik stel me altijd de vraag, wie corrigeert jullie? Wie corrigeert mij? Bij ons in de gemeente hebben we het zo gedaan, niet alleen maar nu we groot zijn, maar ook toen we klein waren, dat we gezegd hebben, we hebben elk 2 jaar hebben we een ronde van evalueren van elke leider. Dat betekent, ik word elke 2 jaar word ik geëvalueerd. En dan is het niet om over de bol te aaien, maar dan zijn de broeders vlijm en vlijmscherp in de liefde. En dan hebben we hele officiële evaluatieformulieren ontwikkeld, waarbij gekeken wordt op het leiderschap, over je teamwerk, over je vorm van delegeren, je organiseren, hoe je overkomt bij mensen, hoe je mensen benadert, hoe je met geld omgaat, hoe je in gesprek, in je praten bent. Dus alle dingen worden van het leiderschap worden onder de loep genomen. En zo besproken. Ik moet zeggen, ik vind het een zegen. Ik vind het een zegen dat mensen met wie ik zo intiem werk, dat ze de kans krijgen om heel eerlijk, heel open mij te helpen in mijn karaktervorming. En in mijn persoonlijkheid, hoe ik bezig ben. Nou, dat heeft alles te maken met de transparante leider. Het derde punt. De leider als navolger. Een leider als navolger, die tekst hoeven we niet op te zoeken. Jullie kennen waarschijnlijk allemaal die tekst waar de Hebreeën schrijver zegt. Let op de wandel van je voorgangers en let op het einde daarvan en volg hun geloof na. En ik vraag me iedere keer weer af, is mijn karakter, zijn mijn eigenschappen, mijn persoonlijkheid van die aard dat mensen me willen volgen. Dan moet ik denken aan de woorden van Petrus, dat we als voorbeelden van de kudde moeten we in wezen te kunnen leven. Ik vind het soms vreselijk als mensen wel eens zeggen van, joh, je moet kijken naar de kwaliteiten van een leider, maar je moet hem helemaal niet volgen in de manier waarop hij met mensen omgaat. Want dan is hij soms zo bot en dan is hij soms zo eigengereid en dan is hij soms zo op zichzelf gericht. En dan kijken ze dus alleen maar aan wat je allemaal kan. Terwijl ik denk, het verlangen is dat mensen in wezen het verlangen moeten hebben om jou en mij als leider te kunnen volgen. We hebben een jeugdwerker en we hebben een kinderwerker bij ons in de gemeente. Beide zijn fulltimers. Ik zei laatst tegen onze gemeente, als er een opwekking in Drachten komt, dan begint de opwekking bij de kinderen en bij de jongeren. En waarom zeg ik dat? Uit meerdere gedachten die bij me spelen. Maar ik vind het ongelooflijk sterk als je jeugdleiders hebt of kinderwerkers hebt die echt voor de kinderen en voor de jongen leiders zijn, waar de kinderen een passie van krijgen om te worden of te zijn als hun kinderwerker of een jeugdwerker. En ik kan zeggen, zulke mensen hebben we. Ik heb een dochter van 17 jaar, onze jongste dochter. Ik zie die meid voor mijn ogen veranderen, gepassioneerd worden. Waarom? Niet wegens haar vader, maar nu wegens haar jeugdleider. Het is ongelooflijk wat die jeugdleider in haar investeert. En zo heeft hij een hele kring van jongens en meisjes. Ze willen zijn als Maarten. En dan in de zin van zoals hij Jezus dient. Zoals voor Jezus gaat. Zoals hij met mensen omgaat. En zijn manier van doen en omgaan met jongeren, dat nemen onze jongeren over. Dat betekent ze hebben oog voor elkaar. Ze bidden voor elkaar. Ze bellen elkaar. Ze nodigen elkaar uit. Ze stimuleren elkaar. Dus het karakter van Maarten heeft zo'n input op onze jongeren, dat we zien hoe de nieuwe jongerenleiders bezig zijn, als het ware uit die grond gestampt te worden, maar op een hele natuurlijke manier. Maar precies hetzelfde bij onze kinderwerkers. Dat is een Karin. Als ik zie hoe Karin in wezen haar karakter is, dan denk ik, God, geweldig. Geweldig is dat. Dus het heeft allemaal mee te maken van, ben je een leider die nagevolgd wil worden? Maar nogmaals, niet in je manier van preken. Ook niet in je manier van vergaderen. Maar in wie je bent. Zoals Paulus zegt, wees allen mijn navolgers, broeders en zusters, zoals ik Jezus Christus navolg. In de vierde plaats. De leider als dienaar. En heb ik genoemd dienaar van Christus en dienaar van de gemeente. Als ik denk aan een leider als dienaar, dan denk ik dat ik het zo kan zeggen in de vergelijking met een natuurlijke leider, zoals we het vaak buiten het evangelie tegenkomen, dan gebruikt een leider vaak mensen om zelf groter te worden. Een geestelijke leider daarentegen is er om mensen groot te laten worden. Dus als iemand mij zou vragen van, waarin zou jouw karakter en je persoonlijkheid als leider het meest herkenbaar worden, dan zou ik moeten zeggen, dan zou ik tegen jullie moeten zeggen, kom maar mee naar Drachten en ik laat je de mensen zien in wie ik gediend heb, die ik gediend heb, om ze groot te maken, om ze zich te laten ontwikkelen. En ik wil het met een paar voorbeelden proberen aan te geven. Als ik denk aan de relatie tussen Barnabas en Saulus, later Paulus. Barnabas is de man die door de gemeente van Jeruzalem wordt uitgezonden, Handelingen hoofdstuk 11, vers 19, om naar Antiochië te gaan als er daar zo een nieuwe gemeente is ontstaan. Barnabas is degene die zijn nek uitsteekt voor Paulus, als Paulus tot bekering is gekomen in Handelingen hoofdstuk 9, om hem mee te nemen naar de apostelen. Er staat letterlijk even, en allen schuwden hem. Dus Paulus had zoveel op zijn kerfstok dat ze afstand namen. Ze wilden niet met hem te maken krijgen. Barnabas durft iets te doorbreken. Waarom? Barnabas, hij trekt het zich aan om deze Paulus te helpen gebruikt te gaan worden door God. En als Barnabas uiteindelijk in Antiochië gekomen is en hij observeert wat de Heilige Geest bezig is te doen in Antiochië, dan zegt ons Handelingen hoofdstuk 11, ik meen vers 23 of 24, toen kwam hij op het idee, ik zal gaan en ik ga Saulus zoeken om hem hier naartoe te brengen, om hem in te schakelen. En dan zie je eigenlijk hoe Barnabas zich ontwikkelt. En terwijl Barnabas zich ontwikkelt, neemt hij Saulus mee. En wie wordt de grote man? Saulus, Paulus. Barnabas staat Paulus toe om op zijn schouder hem te overtreffen en groter te worden. En ik denk dat wat je vaak krijgt is dat wij als leiders vaak een gigantische angst hebben dat mensen groter en sterker worden dan wij. En we hebben toen we in Drachten begonnen te groeien, toen ontstond het idee om meerdere betaalde krachten aan te trekken. En we zijn toen begonnen onder andere, het was eerst in Lemmer, toen zijn we begonnen om John Boekhout, misschien dat de naam bij sommigen van jullie bekend is, om John Boekhout te vragen erbij te komen. Ik was me zo ervan bewust dat het iemand is die van God heel veel gaaf heeft ontvangen. Ik vind het een hele bijzondere leider. Iemand met grote kwaliteiten. Ik wist dat hij me op sommige terreinen zou overtreffen. En ik heb heel bewust me die vraag gesteld van, Orlando, hoe zou je daarmee omgaan? En ik ben God zo dankbaar dat ik die stap bewust gemaakt heb van, hij komt en ik geef hem de volle ruimte om daar mee te overtreffen. Toen vertrok John en toen maakten we de keus voor Henk Bakker. Ik denk dat sommigen, velen van jullie Henk Bakker zullen kennen. Ik wist ook, Henk Bakker overtreft me op sommige terreinen. Ik heb het nooit als een gevaar gezien. Ik dacht, dat moet kunnen. Maar ook als ik nu naar het leiderschap om me heen kijk, dan zijn er aspecten waarbij leiders die ik binnengehaald heb, werkelijk ook ver weg mijn meerdere zijn. En ik heb het altijd ervaren, wat een zegen dat ik ruimte mag creëren om ze te helpen te groeien en te groeien. Dus de vraag is van, hoe dien jij om anderen in wezen leider te laten worden? En dat is, denk ik, een van de meest mooie dingen van het dienend leiderschap. De leider als dienaar. Dat hij zo dient dat anderen daardoor tot volle ontwikkeling en tot volle ontplooiing kunnen komen. Ik zeg altijd, mijn leiderschap probeer ik te toetsen voor mezelf en met de andere directe leiders om me heen, probeer ik te toetsen op grond van hoeveel leiders staan erop in de gemeente. Op het moment dat het tot een stilstand zou komen, zou ik eerst kijken van, wat is er bij mij los? Want als ik in wezen een dienende leider ben, dan kan het niet anders dat het leiderschap zich alleen maar verder moet ontwikkelen en tot bloei moet komen. Maar zo kijk ik ook naar mijn leiders. We hebben vorig jaar besloten om onze jeugdleider af te nemen van zijn plaats als jeugdleider. We hebben twee betaalde krachten bij onze jeugdleiders. En we hebben een wisseling aangebracht, namelijk de andere die binnenkwam, die hebben we daarna tot onze leider gemaakt. Met name om dit ene punt. Omdat we tot de ontdekking kwamen, hij heeft wel veel kwaliteiten en gaven. En die heeft God ook bijzonder gebruikt. Maar we merkten, het leiderschap stopte daar. Omdat hij eigenlijk niet de persoon is om nieuw leiderschap te ontwikkelen binnen de gemeente. En toen wij vorig jaar die omwenteling meemaakte. Natuurlijk, daar zijn een aantal jaren in gaan zitten voordat we die omslag maakten. Ik moet zeggen, het is bijzonder. Hoeveel leiders, als het ware, beginnen te ontstaan en op te komen. Waarom deze nieuwe leider, die is voortdurend bezig om te investeren in mensen. Soms komen mensen door verhuizing bij ons in de kerk. En dan sta ik verbaasd erover hoeveel kwaliteiten ze hebben, maar ze nooit kans hebben gekregen in hun gemeente, waar ze voorheen hoorden. Dus een van de dingen die ik sowieso aan jullie zou willen doorgeven is, probeer te ontdekken welke kwaliteiten mensen hebben. Jongeren, het is goud waard om jongeren de kans te geven zich te ontwikkelen in hun leiderschap en mogelijkheden te bieden. Nou, dat heeft alles te maken met de leider als dienaar. In de vijfde plaats. De leider als toezichthouder heb ik het genoemd. Waarbij ik toezichthouder het zo vertaald heb in de zin van de leider als opziener. Het is dezelfde tekst die ik namelijk hier zo genoemd heb. En uit Handelingen hoofdstuk 20 vers 28. Om aan te geven dat de leider iemand is die een geweldige bewogenheid heeft met mensen. Dus een leider gaat het niet in de eerste plaats om succes. Een leider gaat het niet in de eerste plaats om, je zou zeggen, gezien te worden. Maar een leider gaat het om mensen. Mensen en nog eens mensen. Ik zeg het tegen mijn leiderschapsteam altijd zo. Als we niet meer van mensen houden, dan moeten we ermee stoppen. Want het kenmerk van een leider zou moeten zijn dat hij zo een hart heeft voor mensen. En met name hier zo in dit Bijbelgedeelte, als Paulus tegen de oudsten zegt, zie toe op uzelf en op de gehele kudde waarover de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te wijden die hij zich verworven heeft door het bloed van zijn eigenen. Dit is zo bijzonder, broeders en zusters. Dat de mensen die God aan ons toevertrouwt als leiders, dat je naar ze kijkt als buitengewoon kostbaar in Gods ogen. En dat God zegt, jij mag voor ze zorgen. Nou, en het moment dat de leider zo iemand wordt, dan zul je altijd merken dat hoewel je vooruit wil gaan, hoewel je ontwikkelingen wil meemaken, en daar moet je natuurlijk voortdurend als leider mee bezig zijn, maar dat je altijd zal proberen mensen mee te krijgen. Omdat je van mensen houdt. En dat je al het mogelijke doet om uiteindelijk die mensen te winnen en op die manier mee te krijgen. Het lijkt soms tegenstrijdig, maar het past naadloos bij elkaar, hoe moeilijk het ook is, om uiteindelijk dit tot stand te brengen. En dan vind ik het geweldig als je bijvoorbeeld ziet hoe de Heer Jezus het zelf gedaan heeft. Hoe de Heer Jezus zijn doel geen seconde eigenlijk uit het oog verliest. Maar de Heer Jezus, hij neemt ze mee. Hij neemt ze mee. En dan gaan ze soms door hele diepe dalen. En dan denk je soms van nu spat het team uit elkaar. Maar Jezus komt terug en hij neemt ze iedere keer weer mee. Vandaar dit punt, de leider als toezichthouder. Het zesde punt. De leider als beheerder en rentmeester. Als ik dit noem, dan heeft het alles ermee te maken van hoe je omgaat als leider met datgene wat God je persoonlijk heeft toevertrouwd. Met datgene wat God je toevertrouwt dus aan mensen met hun gaven en talenten. Wat God je toevertrouwt aan, bij wijze van spreken, aan materiële goederen. Wat God je toevertrouwt aan organisatie. Altijd de diepe overtuiging en de bewustzijn van, ik ben een rentmeester. Ik denk dat mensen vaak in wezen zo spreken over de gemeente van Bottenblij. Tenminste, zo wordt er vaak over onze gemeente gesproken. Ik durf te zeggen, als u bij ons in de gemeente komt, u zult het nooit en te nimmer horen. Nou, voor ons is het een terminologie dat we denken van, oké, wij weten beter. Maar binnen de gemeente zult u merken, het is niet mijn gemeente. Het is Godse gemeente. Dus het moment dat je zo gaat kijken naar de gemeente en naar alles wat God je toevertrouwt, dan ga je er totaal anders mee om. Want dan word je vaak klemerig. Dan hou je het voor jezelf. En iemand die op die manier ermee omgaat, kan moeilijk loslaten. Kan moeilijk anderen verantwoordelijkheden geven. Kan moeilijk in wezen dingen delegeren. Maar die blijft altijd controleren. Terwijl je dingen kunt afstoten op die manier. En het prachtige ervan is, dat is ook de kracht van het leiderschap. Ik zou niet eens weten en kunnen om dingen vast te houden. Want anders zou de gemeente zich nooit verder kunnen ontwikkelen. Want ik ben maar één persoon. En dan heeft het ermee te maken, hoe investeer ik in mijn leiders, zodat de leiders zoveel motivatie en inspiratie kunnen ontvangen om uiteindelijk weer te kunnen doorgeven aan anderen. En dat je daardoor een soort leiderschapsklimaat krijgt binnen de gemeente, dat mensen gaan leren meer en meer door te geven. Dus dat is ook de reden waarom we zeggen van, jongens, we zijn rentmeesters van wat God ons geeft. Als ik, om even iets te illustreren, waar jullie voorlopig niet mee te maken hebben. Ik kom één keer in de 14 dagen, kom ik met 9 leiders samen. Dat zijn onze fulltimers. En dat zijn de mensen die een bepaald taakgebied aansturen. Zeg maar onze kinderwerker, onze jeugdwerker, onze pastoraalwerker, onze bijbelstudieleider, onze man van muziek en techniek binnen de gemeente. Nou, totaal 9 mensen. Aan de ene kant komen we bij elkaar om met elkaar te kunnen afstemmen. We bidden veel met elkaar. En dat is de plek waar ze veel kunnen delen, ook van zichzelf. Daar geef ik zo'n stukje coaching en een stukje training. Maar tegelijkertijd zeg ik altijd tegen ze, en het iedere keer terugkomen, jongens, de gemeente is bezig te groeien. Ben jij zover dat als je plafond bereikt, dat je tot de ontdekking komt, ik zal een stap terug moeten doen en een ander zal moeten voortzetten. Ik zal een stap moeten terug doen en een ander zal moeten voortzetten. En het is makkelijker om te zeggen dan om het werkelijk te doen. En ik moet jullie verzekeren, het gebeurt regelmatig in de volle breedte van de gemeente, dat mensen soms iets hebben opgebouwd in de gemeente waar we God en hen zo enorm dankbaar voor zijn. Maar dat er een moment komt dat ze een plafond hebben bereikt. Omdat ze niet meer kwaliteiten hebben om het te kunnen doen. Wat doe je dan? Bind je het aan de persoon? Of is de persoon de overtuiging toegedaan, ik ben de rentmeester. Ik heb maximaal mijn rendementen, mijn mogelijkheden mogen gebruiken. Nu moet een ander overnemen. Want het gaat om wat God bezig is te doen in de gemeente. En elke groeiende gemeente, hoe klein je ook bent en wat voor groei je ook meemaakt, zal dat tegenkomen. Maar dan zal het te beginnen bij ons als leiders. Hoe wij ons opstellen. Het moment dat je proeft dat alles in handen gehouden wordt, of je nou wil of niet, je draagt het over. Als ik kijk naar mijn kinderen, dan zie ik dingen bij mijn kinderen die ik niet met woorden heb overgedragen, maar in mijn manier van leven. Dus datgene wat je bent als leider, draag je op een natuurlijke manier over aan de volgende leiders. En het moment dat je tot de ontdekking komt, joh, ik ben zelf slechts rentmeester. Ik ben beheerder. Maar het is Godse zaak. Dus als een ander moet overnemen, dan neem die ander over. Dan merk je dat er een klimaat in de gemeente ontstaat van juist mensen nieuwe mogelijkheden en nieuwe kansen geven. Want aan de ene kant wil elke gemeente groeien, maar elke gemeente zal regelmatig in je geschiedenis momenten tegenkomen dat de mensen die aan het roer stonden, dat ze merken, we worden overvleugeld, dat ze panisch worden. En dat ze op de rem gaan staan. Ze bidden, God, wilt u veel mensen geven die tot bekering komen? En op het moment dat de mensen tot bekering komen en met gaven en talenten binnenkomen, dan gaan ze weer de hakken in het zand steken. Want, ja, maar die heeft plotseling die verantwoordelijkheid en die neemt dat over. Terwijl ik zeg van, maar dat heeft te maken met de leider zelf. Het zevende punt. De leider als bemiddelaar, heb ik het laatste punt genoemd. Wat bedoel ik daarmee te zeggen? De leider zal bij uitstek degene moet zijn die niet alleen maar met zijn mond, niet alleen maar met zijn bijbelstudies, niet alleen maar met zijn prediking, maar met zijn leven moet zien dat hij bezig is om verzoening tot stand te brengen. Ik probeer voor mezelf heel realistisch te zijn. Ik zei het gisteren tegen een aantal broeders. Ik ben God geweldig dankbaar voor ons huwelijk, van Nelke en mij. Ik denk dat weinig mannen zo'n voorrecht hebben om zo intensief met hun vrouw samen te mogen werken. Mijn vrouw is mijn rechterhand. Ik werk weinig bij ons in de kerk. We hebben een kerkgebouw. Daar werken alle medewerkers. Ik heb er principieel voor gekozen om thuis te werken. Om meer redenen. Maar een van de redenen is omdat niet een secretaresse mijn rechterhand is. Maar mijn eigen vrouw is mijn rechterhand. Zij doet heel veel voor mij. Dus we werken ontzettend veel samen in allerlei opzichten. Dus we hebben een hele goede band met elkaar. En we zijn tot een geweldige zegen voor elkaar. Tegelijkertijd moet ik zeggen, liggen er op alle fronten, liggen er soms botsingen, moeite, verschillende zienswijzen, komen wij ook tegen. En we zeggen, wat is nu de kracht van onze relatie? De kracht van onze relatie is, waar we ook over verschillen, bij ons is er altijd sprake van verzoening. Verzoening en verzoening. Dat is wat onze kinderen zien. Wij zijn niet van die ouders die zeg maar alleen in de slaapkamer bijvoorbeeld ruzie maken. Wij maken ook aan tafel ruzie. Dus als we het met elkaar oneens zijn, dan zeggen we het ook aan tafel tegen elkaar als er iets gebeurt. Maar het betekent ook dat onze kinderen mogen zien dat we soms ook ruzie maken. Maar onze kinderen zien ook dat ook aan tafel vergeving van aan elkaar gevraagd wordt. En ik denk dat dat een van de krachten is van ons gezin. Dat op die manier we leren, we zijn zwakke mensen. We proberen de Heer Jezus te volgen. We houden intens veel van elkaar, maar er is sprake van verzoening. Zo ook naar onze kinderen toe. Maar datzelfde aspect neem ik ook mee naar de gemeente. Dat betekent als ik een boodschap van verzoening predik en verkondig, dat betekent het dat ik als leider genoodzaakt ben om de toon te zetten van verzoening. Dat betekent, ik moet het niet alleen maar verkondigen, ik moet het ook toepassen. En ik moet zeggen, binnen zo'n gemeente als we zijn, gebeurt er natuurlijk regelmatig dat karakters, dat meningen, dat samenwerkingen botsen met elkaar. Wij zullen geen moment nalaten om altijd te werken aan verzoening. Verzoening en nog eens verzoening. Ik zeg daarom ook tegen mijn leiders altijd, broeders, als jullie in je gevoel, in jullie gedachten iets hebben, alsjeblieft, kom naar me toe. Ik wil open zijn. En ik denk dat ik het in alle bescheidenheid mag zeggen. Ik sta zo dicht bij mijn leiders. Soms dan belt een leider me. En dan zegt hij van, joh, Orlando, ik wil met je praten. Ik zie er best tegenop. Maar ik wil met je praten. Dan zeg je, joh, we pakken de agenda. We gaan praten. Want als ik niet met jou als leider één van hart, één van geest, één van gevoelen ben, dan verlies ik het in de gemeente. En dit is zo fundamenteel. Weer, het is niet iets dat je onderwijst. Het is iets dat je doet. En in het doen ervan heeft het zijn grootste kracht uiteindelijk. En als ik denk, waar liggen de meeste brokken die gemaakt worden? In dit laatste punt. Als ik zie hoeveel gemeenten scheuren, hoeveel mensen uit elkaar gaan. Ik denk, door onderzoekingen die gedaan zijn, ligt het nauwelijks, ook in Nederland, nauwelijks op het gebied van leerstellingen. Komt wel eens voor. De meeste scheuringen ontstaan door persoonlijke conflicten. Mensen die geen verzoening meer kunnen vinden met elkaar. En dan denk ik, oh, Voelt u dat het alles te maken heeft met het karakter van de rijder? Jou en mijn persoonlijkheid. En als ik jullie deze dingen vanmorgen mag meegeven, dan zeg ik nogmaals, ik ben er lang nog niet. Ik heb ze ontdekt, ik probeer ze in mijn eigen leven toe te passen. En ik merk gewoon, ik moet verder groeien en verder groeien en verder groeien en verder groeien. En iedere keer komt er een trede bij om verder te groeien. Maar mijn overtuiging is, de zegen die ik ervaar in het leiderschap heeft echt hiermee te maken. Dat je zegt van, als dit de kans krijgt om uiteindelijk in ons leven door te werken. Mil, ik weet niet tot hoe laat het zou zijn dat ik er bezig zou zijn. Mijn tijd is om. Oké, goed.